Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid word u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze Vader tevens. Wij zingen van Psalm 106, het vierde en dan ook het derde vers. Als vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. We zingen samen het laatste, het zevende vers van Psalm 97, nadat we belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, bij de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Het Oude Testament, de boek Nehemia, we lezen vanavond het laatste hoofdstuk. Nehemia 13. Te dien dagen werd er gelezen in het boek van Mozes voor de oren van het volk. En daarin werd geschreven gevonden dat de Ammonieten en Moabieten niet zouden komen in de gemeente Gods tot in eeuwigheid. Omdat zij de kinderen Israëls niet waren tegengekomen met brood en met water, ja, Biliam tegen hem gehuurd hadden om hem te vloeken, hoewel onze God de vloek omkeerde in een zegen. Zo geschiedde het als zij deze wet hoorden dat ze alle vermengeling van Israël afscheiden. Eliasib nu, de priester die gesteld was over de kamer van het huis van onze God, was voor deze nabestaande van Tobia geworden. En hij had hem een grote kamer gemaakt, al waar ze tevoren heen legden, het spijsoffer, de wierook en de vaten, en de tiende van koren, van most en van olie, die bevolen waren voor de levieten en de zangers en de portiers, mitschaders het hefoffer der priesters. Doch in dit alles was ik niet te Jeruzalem. Want in het 32e jaar van Artaxasta, koning van Babel, kwam ik tot de koning. Maar ten einde van sommige dagen verkreeg ik weder verlof van de koning. En ik kwam te Jeruzalem. En verstond van het kwaad dat Eliasib voor Tobia gedaan had. Makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis. En het mishaagde mij zeer. Zo wierp ik al het huis van Tobia buiten uit de kamer. Voorts gaf ik bevel en ze reinigde de kamers en ik bracht daar weder in de vaten van Gods huis met het spijsoffer en de wierook. Ook vernam ik dat de levieten deel hun niet gegeven was, zodat de levieten en de zangers die het werk deden gevloden waren een iegelijk naar zijn akker. En ik twistte met de overheden en zei: waarom is het huis Gods verlaten? Doch ik vergaderde hen en herstelde hen in hun stand. Toen bracht gans Juda de tiende van het koren en van de most en van de olie in de schatten. En ik telde tot schatmeesters over de schatten Selemja de priester en Zadok de schrijver en Pedaja uit de Levieten en aan hun hand Ganan, de zoon van Zakkere, de zoon van Matanja. Want zij werden getrouw geacht en er werd opgelegd aan hun broederen uit te delen. Gedenk mij naar mijn God in deze. En delg mijn weldadigheid niet uit, die ik aan het huis mijn Gods en aan zijn wachten gedaan heb. In diezelfde dagen zag ik in Juda dat de persen traden op de Sabbat. En die garven inbrachten, die ze op ezels laden, als ook wijn, druiven en vijgen, en alle last die ze te Jeruzalem inbrachten op de Sabbatdag. En ik betuigde tegen hen ten dag als ze eetwaar verkochten. Er woonden nog Tyriërs binnen die vis aanbrachten en alle koopwaar die ze op de Sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem. Zo twist ik met de edelen van Juda en zei tot hen, wat voor een boos ding is dit, dat gelieden doet en ontheiligt de Sabbatdag. Deden niet uw vaders al zo? En onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad. En gijlieden maakt der hittige gramsam nog meer over Israël, ontheiligende de Sabbat. Het geschiedde nu als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven voor de Sabbat, dat ik bevel gaf en de deuren werden gesloten, en ik beval dat ze niet zouden open doen tot na de Sabbat. En ik stelde van mijn jongens aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op de Sabbatdag. Toen vernachten de kramers en de verkopers van alle kooplui buiten van Jeruzalem, eenmaal of twee. Zo betuigde ik tegen hen en zei tot hen, waarom vannacht gelieden tegenover de muur? Zo gij het weder doet, zal ik de hand aan u slaan. Van die tijd aan kwamen ze niet op de Sabbat. Voort zei ik tot de Levieten, dat ze zich zouden reinigen en de poorten komen, wachten om de Sabbatdag te heiligen. Gedenk mij er ook in deze, mijn God, en verschoon mij naar de veelheid uw goede tierenheid. Ook zag ik in die dagen Joden die Asdoditische, Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden, doen wonen. En hun kinderen spraken half Asdodisch. En zij konden geen Joods spreken, maar naar de taal van een iegelijke volk. Zo twistte ik met hem en vloekte hem. En sloeg sommige mannen van hen en plukte het haar uit. En hij deed hen zweren bij God, indien gij uw dochters aan hun zonen zult geven, en indien gij van hun dochters voor uw zonen of voor u zult nemen. Heeft niet Salomo, de koning van Israël, daarin gezondigd? Hoewel er onder vele heidenen geen koning was, gelijk hij. En hij zijn God lief was. En God hem ten koning over gans Israël gesteld had. Ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen. Zouden wij dan naar uw lieden horen dat ge al dit grote kwaad zou doen, overtreden het tegen onze God, doen de vreemde vrouwen bij u wonen? Ook was ze een van de kinderen van Jojada, de zoon van Eliasib, de hooggepriester, schoonzoon geworden van Sanballat door Runiet. Daarom joeg ik hem van mij weg. Gedenk aan hem, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd. Ja, het verbond des priesterdoms en der levieten. Al zo reinigde ik hen van alle vreemden. En ik bestelde de wachten, de priesters en de levieten, elk op zijn werk. Ook tot het offer van het hout, op bestemde tijden en tot de eerstelingen. Gedenk mijner, mijn God, ten goede. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen de Heere zoeken in het gebed. Heere, mogen wij uw heilige naam aanroepen. Wanneer u ons samenbrengt in de kerk voor onze Bijbellezing, mogen wij uw heilige naam aanroepen, Heere. Voor alle dingen waar elke dag weer vol mee is. We hebben zoveel zegeningen. Zoveel goede gaven waarmee u ons overlaat. Zien we rondom in deze wereld, er is zoveel leed. Hongersnoden, ziekte, oorlogen. Overstromingen. Aardbevingen. Wat een nood in deze wereld. En als we hier in ons vaderlandje wonen, wat hebben we het hier nog goed met elkaar. Zoveel weldaden. Daarop zien is het geen enkele reden om te klagen. Of om te mopperen. En als we allemaal zelf bedenken wie wij voor u zijn. En wat we ons dan waardig gemaakt hebben. Dan gaat de hand op de mond. En dan buigen we in het stof voor u. En laten we dan de ootmoedige belijdenis doen. Dat wij gezondigd hebben. Dan verliezen we al onze rechten. En als we dan zien, heren, wat we nog hebben in ons leven. Boven alles uw woord, uw roepstem. Uw ontfermende liefde. Uw genade die u laat prediken. De Christus der schriften die u laat verkondigen. De klop die u laat vallen op ons hart. Opdat we tot u zouden komen. En de deur zouden openen en u in zou komen. O Heer, wat een wonder. Dat u ons als zondaar elke dag achterna wandelt. Met uw woord, met uw evangelie. Heren, mogen we samen tot u komen en uw heilige naam aanroepen en u vragen om de onmisbare bediening van de Heilige Geest. Heren, geef ons de bediening van uw Geest. De Heilige Geest, van wie beloofd is dat hij leidt in alle waarheid. De Heilige Geest, van wie beloofd is dat hij Christus zal verheerlijken. Dat is uw werk, o Heilige Geest. Om in zondaars harten bekendheid te geven met ons eigen bestaan. Opdat wij ons voor u leren verootmoedigen. U de zonde beleiden. Niets van onszelf verwachten. En als uw arbeid, o Heilige Geest, in zondaars harten Christus te verheerlijken. Wat gaat u dan uitblinken, o Heer Jezus, o in u alles te vinden is voor tijd en voor eeuwigheid. O Heer, wilt u ons lokken en trekken? Wilt u vanavond onze harten vervullen met uzelf, met uw genade? Het hebben we nodig bij het luisteren naar uw woord. Het hebben we brood nodig bij het verkondigen van uw woord. Laten we samen met elkaar zitten aan uw voeten. Er is niks te klagen. Er is niets te mopperen. Al zouden we alles in ons leven tegen hebben. En ons hart vervuld is met veel zorgen en moeite. Maar toch is te klagen. Laten we dat doen vanavond. Komen tot u met onze klacht. Wat klaagt een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Laten we zo tot u komen, Heere. En dan nemen we de toevlucht tot u en tot het bloed van Christus. Want u laat het nog prediken, kinderkens, indien wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. O Heer, vul onze harten met het werk van Christus. Met het werk van vrije genade. Omdat we allen dat grote geheim leren. Niets uit ons. Maar alles uit Hem. En daaraan is verbonden. Zo reist uw kerk naar Jeruzalem. Heer, zegen ons. Geef ons een goede dienst. Help ons bij het luisteren, bij het prediken. Ontsluit uw woord en ontsluit onze harten. En laten we samen met elkaar en in ieder voor zich buigen. In gehoorzaamheid onder uw woord. En zeggen we, Heere, zeg u het maar. Spreek gij tot mijn ziel in haar geween. Ik immers ben uw heil alleen. Geef ons een goede dienst. Wees hier in de kerk. Wees thuis als er meegeluisterd wordt. Hoor ons, uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Laten we samen gaan zingen van Psalm 92. U gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren, voor de kerk, voor de diakonie, hartelijk in uw liefde aanbevolen. Wij zingen van Psalm 92. Vers 1, laat ons de rustig wijden met psalmen tot Gods eer. En het zevende, rechtvaardig volk zal bloeien. 1 en 7 van Psalm 92. Laatste hoofdstuk van Nehemia. Gelukkig, niet het laatste woord, het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Is het u wel eens opgevallen wat het laatste is uit Gods hele woord? Laat ik het u mogen voorlezen. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen, ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Kijk, daar eindigt de schrift mee. Verlangen naar de wederkomst. De zegen van Gods genade. Maar het laatste hoofdstuk van Nehemia 13 is wel aangrijpend. Sta wel midden in het leven. Sta ook midden in onze tijd. We gaan het vanavond overdenken. Het laatste hoofdstuk van Nehemia. Stemmen van de preek. Drie gedachten. Geestelijke verslapping. In de tweede plaats, reformatie van Nehemia. Ten slotte, gebed van Nehemia. Dus vanavond over het laatste hoofdstuk van Nehemia. Geestelijke verslapping. Reformatie van Nehemia. En ten slotte, gebed van Nehemia. Ja, Nehemia eindigt niet met hoofdstuk 12. Misschien waren dat wel bijzonder mooi geweest. Als achter hoofdstuk 12 de punt van dit boek Nehemia stond. Ik weet, als je zo Esra en Nehemia op nog eens voor ogen haalt, dan weet u dat alles cirkelde om de stad Jeruzalem. Tempel is herbouwd. De muren rondom de stad zijn gerestaureerd. De huizen binnen de stad weer gebouwd, inwoners hebben zich weer gevestigd in de stad. Heel de tempeldienst bloeit weer. Priesters en levieten doen hun werk. Het volk heeft een boete en een bededag gehouden, schuld beleden. Men heeft weer het verbond vernield en plechtig beloofd in Gods wegen te wandelen. Men heeft de gaven gegeven voor alle arbeid in de tempel. Tienden worden weer geschonken. U weet hoe de stad Jeruzalem plechtig is ingewijd. Met die optochten over de muren eindigde met het feest in de tempel waarin offers werden gebracht. En het volk was vrolijk, want God had vrolijkheid gegeven. Schitterend, u herinnert zich. Als ware ging het in dat boek een naar omhoog. Excelsior, steeds hoger. Zou aangenaam geweest zijn als het boek geëindigd was met hoofdstuk 12. We zien daar de heilige stad Jeruzalem liggen. De priester die zijn dienst der verzoening vindt hier plaats. De levieten wonen in de stad en verrichten hun werk. Het is een stad waar God woont en het volk mag daar leven in Gods gemeenschap en de Here dienen. De stad des Heren. En als ware schildert op ons twee perspectieven. Dan zien we de Nieuw Testamentische kerk heel de wereld door. Dat is als ware Jeruzalem, Nieuw Testamentisch Gods kerk. En Jood en Heiden door heel de wereld heen. God is bezig zijn kerk te vergaderen. En we zien verder dat perspectief naar het hemel Jeruzalem. Dat afdaalt als een bruid voor een man versiert uit de hemel. Daar eindigt het in. Maar wanneer we nu Nehemia 13 openstaan. Gemeente, dat is diep teleurstellend. We zien hier zo'n geestelijke inzinking en verslapping. Wat hier dat volk Israël doortrekt is een geweldige wereldgelijkvormigheid. Er is weer een verlaten van de dienst Here. U weet, alles is tot stand gebracht onder krachtige leiding van Nehemia. Maar ja, Nehemia was een stadhouder aangesteld door de Persische koning. Hij wordt hier nog een keer genoemd, Artaxasta, Artaxerxes, zo heet hij ook. Koning van Babel staat hier, nou ja, dan denk je aan het oude landschap van Babel. En die koning resideerde wel eens in Babel, maar het is de koning van Persië. En Nehemia is 12 jaar in Juda geweest. En het was wel hoog tijd dat hij terugkeert. Maar ja, tenslotte was hij schenker van die Persische koning. Hoe lang eigenlijk Nehemia weer aan het hof van die Persische koning geweest is, dat weten we niet. Een jaar of wat meer jaren. Sommigen zeggen 10 jaar, maar dat is een beetje te lang. Maar hij is een poos weg geweest. En toch blijft het eens haar trekken om weer terug te keren naar Jeruzalem. Zou hij wat gehoord hebben? Kwamen bepaalde geruchten tot hem in Babel, in Persie? Ik weet het niet. Maar hij vraagt aan de koning verlof om toch weer terug te keren naar Jeruzalem. En hij krijgt het verlof. En gemeente, als dan de Nehemia in Jeruzalem terugkeert, dan moet de moed wel in zijn schoenen zakken. Ja. Hij moet wel gedacht hebben, nou is al mijn werk voor niets geweest. Hij ontmoet zo'n geestelijke verslapping. Als je dan de tempel bezoekt, het is wel of hij in een gebouw komt wat totaal verlaten is. Het is zo hoogst aangrijpend. Het is zoiets als je nou een eeuw geleden bijvoorbeeld in de stad Amsterdam kwam, zou je allemaal kerken gezien hebben en mensen die opgingen zondags naar de kerk. Je zou ook de stad Rotterdam kunnen noemen. En als die mensen zo van 100 jaar geleden nu eens even door Amsterdam of Rotterdam zouden lopen, ze zouden toch zien, waar is het christendom, waar zijn de kerken, waar is het? Amsterdam heeft een bloeiende kerk gehad. Ik heb daar wat boeken over in mijn boekenkast staan, een stuk of 4, 5. Ook dat was Amsterdam. Nou, als je dat leest, indrukwekkend. En als je er nu komt weg. Nou, zoiets moet hier Nehemia meegemaakt hebben. Hij valt van de ene ontzetting in de andere. Tja. Moet je eens nagaan. U herinnert zich dan nog. Toen ze druk bezig waren om de stad op te bouwen. Die vijandschap die ze hadden. Weet u nog, kent u die namen nog? Sanballat. De stadhouder uit Samaria. Tobia. Uit Ammon. U weet het toch wel. Verklaar de vijanden van het volk Israël. En de dienst zegt hier. Hij komt in de tempel. Nota bene. Die vijand Tobia woont in de tempel zelf. Die heeft daar een kamer gekregen. Van wie? Van de hoge priester. Hoge priester was Eliasib. Ja. Het blijkt achteraf, staat hier, dat Tobia zelfs in de familie van die hoge priester was opgenomen. Was dus getrouwd met een Joodse vrouw, nota bene. Een dochter uit dat hoge priestergeslacht, getrouwd met de aartsvijand van Israël. Met de duivel zelf. En die hoge priester heeft het in zijn hersenen gehaald. Zo, anders kun je niet zeggen. Om een kamer van de tempel in te ruimen voor die Tobia. Toch een grijpend. Als je de schrift openstaat. En gelukkig in die dagen wordt de Bijbel nog gelezen. Gelukkig. Dan weet je dat geen Ammonitische of geen Moabitische in de tempel mag komen. Laat staan erin wonen. En was het daar nog bij gebleven. Die tempel is gewoon verlaten. Waar zijn de levieten? Waar zijn al die mensen die werken? Ze zijn de stad uitgevlucht. Waarom? Het volk bracht de tienden niet meer op. Ze hadden eigenlijk helemaal niks meer met de tempel op. En zou ik daar geld voor geven? Zou ik voor de tempeldienst geld geven? Oh nee, ze gaven de tienden niet meer. Ah ja, de levieten leden dus honger. Dus ze hadden Jeruzalem verlaten, de tempel verlaten. En ze waren weer naar hun eigen woning gegaan. En hun eigen zieke land, hun eigen bedrijfje. Want je moet toch leven? En dan wordt het Sabbat. Nou, dat is helemaal verschrikkelijk. Allemaal handel drijven. Dieren is wonen in de stad, die drijven handel, die verkopen vis. En de Joden die komen van het platteland. Ja, zelfs op de Sabbat zijn ze bezig de wijnpers te treden. Veldwerk te doen. En dan komen ze met hun ezels, vol met allemaal producten van het land, koren, most, olie. En dan gaan ze op Sabbat in de stad verkopen. Ja, dat heb je als de tempel die is niet gerepareerd. Als er haast geen offers meer worden gebracht en de tempel ligt verlaten. Ja, dan moet je wat anders gaan doen. Dan gaan ze handel drijven op de Sabbat. Aangrijpend. Ja, en dan ziet hij daar Joodse mannen, die zijn nota bene getrouwd met heidense vrouwen. Gemengde huwelijk. U weet, Esra had er ook al mee te tobben. Ze hadden vrouwen gekozen uit Moab, uit Ammon. Uit Asdod, zo'n Filistijnse stad. Ja, en daar waren ze lang mee getrouwd. En die kinderen, dat heb je dan met gemengde huwelijken. Dat heb je met gemengde huwelijken. Het is zo gemakkelijk om met de wereldse partij mee te gaan. Nu ja, die mannen gingen dan met die heidense vrouwen mee. En die kinderen uit die gemengde huwelijken, ja, die werden zo opgevoed. Dat staat, ze spraken niet eens de Hebreeuwse taal meer. Die kinderen uit de gemengde huwelijken spraken Asdodisch of zo. Of de taal uit Ammon en Moab. Ze spraken de taal van Gods woord niet meer. Ze spraken de taal van de wereld. Wereldse taal, pure wereldse taal. En dat in Jeruzalem. Het is toch aangrijpend. Want eigenlijk is er, wat Nehemia dan ziet, als je terugkijkt, een totale verwereldlijking. Ja. Kijk, het is waar, gemeente. De kerk leeft midden in deze wereld. Toen ik hier zo mee bezig was vandaag, las ik een voorbeeld. Ik denk, dat kan ik mooi gebruiken. Het is niet van mezelf, maar goed, dat mag ik best wel gebruiken. Ik las dat ergens. Ja. De kerk is net als een schip, drijft op het water. Dat beeld gebruik ik ook wel eens. Kerk leeft nou midden in deze wereld. Maar het wordt gevaarlijk, als het water in het schip komt, dan gaat het schip zinken. En dat gebeurde hier. De wereld werd helemaal in de tempel, in het Joodse volk gehaald. En men huppelde achter de wereld aan. Totale geestelijke inzinking en verslapping. Hoogst aangrijpend. Dat is alles, gemeente, wat hier Nehemia meemaakt. Daar eindigt dan het boek Nehemia mee, met die inzinking. Toch aangrijpend. Als je dat zo rustig op je in laat werken, dan moet ik helaas zeggen, er is niks vreemds hoor. Zo gaat het in de kerk. Laat ik u eens even meenemen naar het begin van het Nieuwe Testament. Wanneer de Heilige Geest is uitgestort, oh ja wel, dan heb je daar een bloeiend kerkelijk leven in Jeruzalem. Schitterend, u kunt het in Handelingen lezen. Wanneer Paulus de wereld ingaat om het evangelie te brengen, overal sticht hij gemeentes met een bloeiend geloofsleven. En zo langzamerhand, u weet het al, komt de inzinking en de verslapping. Denk bijvoorbeeld aan de brief aan de Hebreeën. Die was nodig omdat er in die gemeentes een geestelijke inzinking kwam. Men kwam niet meer naar de kerk, men hield de bijeenkomsten niet meer, men ging langzamerhand het geloof verlaten. Moet je het boek Openbaring eens openslaan? Die briefjes die Christus moest schrijven aan die 7 gemeentes in Klein-Azië. Ja, waren jullie maar warm of lauw, maar warm of koud, maar je bent lauw, ik zou je mijn mond uitspuwen. Hoe vaak kom je in die brieven niet de klacht tegen dat ze de Heere verlaten hebben, hun eerste liefde verlaten. Helaas gaat het zo. Ik zou u mee kunnen nemen door de kerkgeschiedenis. Ik had het boeiende van kerkgeschiedenis, dan ga je ook je eigen tijd beter verstaan en meer relativeren. Er zijn in de kerkgeschiedenis bloeitijden geweest. Bloeitijden. Nou, ik noemde bijvoorbeeld Klein-Azië, laat ik daar nog even bij blijven. Daar heeft Paulus gewerkt, daar zijn gemeentes gesticht. Daar was het christendom. En nu? Het is weg. Het is weg. Eigenlijk zou je in Turkije niet kunnen komen. Ik ben er dan een keer geweest, maar het christendom is helemaal weg. Dan vraag je af als je dan loopt, wat doe ik hier eigenlijk? Hele christendom is er weg. Dan kunnen we zeggen, we volgen de voetstappen van Paulus, maar je ziet ze niet meer. Je moet naar een christen op zoek, gaat hij weg. Moest kijken naar Noord-Afrika. Moest kijken. Daar heeft een man gewerkt als Augustinus. De kerk, met een bloeiende kerk. Het is weg. Het is weg. Ik zou je mee kunnen nemen naar de kerkgeschiedenis. Een bloeitijd als de reformatie. Daarna heb je dan de nadere reformatie gehad. Maar dat was al een inzinking. Naar mijn gedachten was dat een inzinking. En nu, en nu? Wij noemen ons reformatorische kerken. Leven we bij de reformatie? Leven we bij de reformatie? Ik geloof er niks van. We noemen ons wel reformatorische kerken, maar echt reformatorisch zijn we niet. We hebben het verlaten. Er is een inzinking, moest kijken. Ja. Helaas gaat het toch zo. Dus ik krijg een bloeitijd in de kerk en diepe inzinkingen. En als je dat zo lees, het heeft me vandaag zo aangegrepen van Paas. Ik zeg, Heer, het is mijn tijd waarin ik leef. Ik heb er mededeel aan, ik sta ermee schuldig aan. Het heeft me zo aangegrepen, dat hoofdstuk. Ja. Dan denk ik, ik zou veel krachtiger op moeten treden. Ik zou veel krachtiger moeten preken. Wat een inzinking, alle twee. Gaat geen enkele kerk of groepering voorbij. Ja, aangrijpend. Het is zo tastbaar hier. Ja. Die geweldige verwereldlijking. Lieve mensen, het heeft ons meer in de greep dan ons lief is. Ja. Kijk, het is waar, zei ik. De kerk staat midden in deze wereld. En we hebben een boodschap voor de wereld. Maar weet je wat we vandaag, wat we gedaan hebben? We hebben de luiken van ons schip opengezet en het water van de wereld laten we binnen. Dat is grote gevaar. Ja, maar daar zit toch een kwaad in. Ja, maar dat mag toch niet. Weet je wat we dan zeggen? Ja hoor, we leven in het jaar 2000, zeggen we dan. En intussen schuiven we de waarheid en het leven van en naar Gods woord weg. Ja, u moet er eens over nadenken. Ja. Gemeente, we kunnen het een na het ander inleveren. En het een na de ander uit de wereld naar ons toe halen. Het is net als hier in Nehemia 13, een geestelijke inzinking. Moet je eens eenvoudig kijken, als er wat in een kerkelijke gemeente moet gebeuren, of als er een kerkgebouw moet gebeuren, waar haal je mensen vandaan tegenwoordig? Niemand heeft meer tijd. Ze hebben geen tijd meer. En er is haast geen liefde meer tot het kerkelijk leven. Maar ja, ik moet carrière maken, ik moet mijn zaak opbouwen, ik moet geld verdienen. Precies als wat je hier leest. Ja. Dan is een verlaten van het woord. Geen liefde meer tot de dienst als Heer. Een inzinking van het kerkelijk leven. Een compromis sluiten met de wereld. Grenzen met de wereld niet meer kennen. En wat het meest aangrijpend is, de waarheid van het evangelie verlaten. Moet je kijken. Je kinderen spreken niet eens meer de Joodse taal. Spreken de taal van de heidenen. Weet je wat zo grijpend is in onze dagen? We zijn de taal van de schrift kwijt. En we gaan zo langzaam de taal van de wereld spreken. Ja. Moet je opletten als er wat ernstig in ons leven gebeurt. Weet je wat wij dan zeggen als christenen? Ik kan het geen plaatsje geven. Puur wereldse taal. Puur wereldse taal. We moeten leren leven bij de schrift. En dat zijn we kwijt. Als ik aan de schrift denk. We hebben het gisteravond in onze ledenvergadering nog overdacht. Nou, Paulus zegt. Dat de verdrukking van de wereld een zeer groot gewicht de heerlijkheid in zijn leven uitwerkt. Ja. Nou, hier heb je dan vanavond. Die geestelijke verslapping. Ja. Wat ik nou eigenlijk gezegd heb, is even het hoofdstuk openleggen. Dan weet u waar het over gaat. Gelijk even een doorkijkje gegeven door de christelijke kerk in de loop der wereldgeschiedenis. Even iets van de tijd van vandaag gezegd. Ja, misschien ben ik pessimistisch, maar ik kan over het geestelijke leven in Nederland vandaag de dag niet zo geweldig optimistisch zijn. U. Ja. Weet je wat zo jammer is? Wij trekken wel meer naar evangelische bewegingen toe. Maar we verlaten zo het gifmeerde spoor. Ja. We zijn staan zo weinig op grond van schrift en de gifmeerde blijdenis. Ja. Wat een verlating. Eigenlijk is dat nog niet eens wat ik zou willen preken vanavond. Weet u waarom dat hoofdstuk mij zo heeft aangegrepen? Hier staat iets in dat hoofdstuk wat je in je eigen geestelijk leven elke dag tegenkomt. En dat is eigenlijk wat ik wil preken en wat het meest heeft aangegrepen. Ja. U weet dat er in de Bijbel staat dat we opgeroepen worden tot bekering. Ja. En wat is nou eigenlijk bekering? Meestal als het over bekering gaat, dan denk er aan het eerste moment dat er een omkeer in je leven komt. Dat eerste moment. Of je hebt in de wereld geleefd, of je hebt op het erf van de kerk geleefd. Maar eigenlijk op het erf van de kerk, maar buiten God en buiten Christus. Maar die bekering, die omkeer. Die eerste principiële omkeer in je leven. Dat je leven radicaal veranderd wordt. Van de wereld af naar God toe. Van jezelf af naar de schrift en de Here toe. Die eerste principiële omkeer. Natuurlijk schitterend dat het in je leven plaats heeft gevonden. U weet wat een man als Wilhelmus en Brakel zegt. Ja, voor de meesten op het erf van de kerk gaat de bekering zo geleidelijk. Sommigen hebben een plotseling bekering. Maar daar heb ik het niet over. Weet je wat voor mij eigenlijk bekering inhoudt? Wat hier in Nehemia 13 staat. Die dagelijkse bekering. Ja. Gemeenten, er kunnen momenten in je geestelijk leven zijn. Dat zijn voor de bloeimomenten. Waar hoofdstuk 12 mee is afgesloten. Dat zijn voor een moment in je leven, dan word je verslonden van de liefde van Christus. Je gaat ermee in het bed en je staat ermee op. Je leeft uit het woord. Als ware met een Henoch wandel je met de Heer. En voor je het weet, is dat geestelijke leven weer ingezonken. Om het zo uit te drukken, krijg je jezelf terug. En weet je wat je dan gaat merken bij jezelf? Die oude mens is nog zo springlevend. Hoe kom ik daarvan verlost? Gemeente, dan komt die strijd tussen vlees en geest. Ja. En dan ga je merken in je leven dat het vlees, mijn oude zonde bestaan, begeert tegen de geest. Nehemia 13. Die inzinking. Dan krijgt als het ware die oude mensen dat vlees het min of meer voor het zeggen in je leven. Ja. En wat ontdek je dat er nog zoveel zonden zijn? Gemeente, dan kan er een afdwalen zijn van de Here. Wereld aan de hand houden. Zonde aan de hand houden. Het geestelijke leven is niet meer bloeiend. Er komt een doodsheid en een dorheid. Of herkent u dat niet? Weet wat zo nodig is, gemeente? De dagelijkse bekering. Weer je knieën buigen. Je schuld en je zonde voor God erkennen. Dat die oude mens weer mag afsterven. Omdat die nieuwe mens weer mag opbloeien. Daarom eindigt het niet met Nehemia 12. Nee. Als waar in Nehemia 12 zijn die momenten in je leven dat je zo dicht bij de Heer leeft. Zo rijk Christus gestalt in je leven krijgt en je leeft uit de vaderlijke liefde. Maar dan kom je in Nehemia 13 en dan zeg je: Heer, ik ben er nog lang niet. Ik ben nog niet thuis. Ik zwerf hier nog deze wereld heen. Ik heb nog mijn oude ik, mijn oude adem bestaan, dat vleeselijke bestaan. Dan krijg je die strijd, die dagelijkse strijd tussen vlees en geest. Catechismus zegt het zo terecht. Afsterven van die oude mens, opstanding van die nieuwe mens. Kijk, dat lees ik hier in Nehemia 13. Ja. Kijk, gemeente, hoe moet ik dat nou zeggen? Als je nou terugkijkt, al die geestelijke dingen die je leven ligt, hoef je niet te verwaarlozen. Integendeel, mag je dankbaar voor zijn. Maar weet je wat zo gevaarlijk is? Als je daarop gaat rusten, denk ik, ben er nou wel. De Bijbel zegt, wie verharden zal tot het einde. De Heer Jezus zegt, wie de hand aan de ploeg staat en ziet achterom, is niet geschikt voor het Koninkrijk God. We zijn er nog niet. En de gemeente, de pijl ligt nog verder. Er moet nog veel strijd gestreden worden. En dan kom je in Nehemia 13. Dat is nou die bekering, die dagelijkse strijd. Er is nog zoveel die zwakheid van mijn vlees. Zoveel klein geloof en zwak geloof. Vaak zoveel doodsheid en dorheid. Weet je wat je gaat leren in die weg? Uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Juist langs die weg word je meer afgebracht voor jezelf. Om meer en meer de toevlucht tot Christus te nemen. En mijn bekering in Christus te vinden. Nou, dat is iets over de eerste gedachte. Die geestelijke verslapping. Ingezonkenheid. Ik ga naar het tweede. Toen ik zo vandaag dat hoofdstuk overdacht. Enkele gedachten heb ik u voorgehouden. Nog veel meer gingen door mij heen. Ik heb u enkele gedachten voorgehouden. Kerkeraad, ben je nou met me eens dat dit midden in onze tijd staat? Zie je dat het midden in onze tijd staat? Ben je nou mee eens, gemeente, dat dit midden in je geestelijk leven staat? En er is geen reden om je te verheffen, hoor. Er is geen reden om te denken, nu ben ik er wel. De pijl ligt verder. We zijn er nog lang niet. We hebben hier nog de dagelijkse strijd in de weg der bekering. Volharden tot het einde. En voor ik naar de tweede gedachte, weet je wat de les is uit Nehemia 13? Je moet niks voor jezelf verwachten. Maar als even dat volk Israël aan zichzelf wordt overgelaten, zakt het in. Nooit wat van jezelf verwachten. Zaligheid ligt buiten mij, in Christus. Mag ik het nog één keer voorlezen? Mag ik het nog één keer doen? Daarom ben ik zo blij dat zo de Bijbel eindigt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Kijk, daar zeg ik nou amen op. We zijn en blijven op genade van Christus aangewezen. Nou, ik ga op enkele dingen in de tweede gedachte uit Nehemia 13 wat dieper in. U hebt zo meegelezen. Nou. Als je zo Nehemia hier bezig ziet, als je dan terugkeert in Jeruzalem. Nou. Nehemia mag er zijn, hoor. Hij pakt de reformatie resoluut aan. Het eerste wat hij doet, hij bindt de tempel binnen. U weet, die Tobia, die vijand uit Ammon, die zoveel kwaad aan Israël gedaan, woont niet te binden in het hartje van Jeruzalem, in de tempel zelf. U weet, er waren een heleboel kamers, en die kamers waren de tijdelijke verblijven voor de priesters en de levieten die in de tempel werkten. Maar die kamers werden ook gebruikt als schatkamers. Daar werden de tienden die het volk opbrachten om de eredienst te onderhouden en de levieten, de priesters, hun levensonderhoud te geven, werd erin opgeslagen. Dat waren tienden in natura. Van het veld, koren, most, olie, van de dieren. En het werd in die schatkameren opgeslagen voor de dienst des Heren. De vaten van de tempel stonden daar wierook. De hoge priester had één van die kamers laten ontruimen en dan mocht die Tobia gaan wonen. En als ik het goed lees, ik kan het u niet helemaal aanwijzen, dan wordt de preek te uitgebreid en gedetailleerd, had hij steeds kamers erbij gepikt. En Tobia, de Satan zelf, de verklaarde vijand, had zich in de tempel genesteld. Het zou natuurlijk een preek op zich over te houden zijn. Dat doen we natuurlijk niet. Zie hoe ver het kan gaan, gemeente. Hoe wij de wereld, de zonde, de Satan binnen de kerk kunnen halen. En daar een woonplaats geven. Tja. Laat ik nou één ding noemen. Wat zou je ervan denken als ik de opstanden van Christus ging loochenen? Wat zou je ervan denken als je de godheid van Christus ging loochenen? Dat gebeurt toch in de kerken? Is dat de Satan geen plek geven? Wat zou u van denken als ik u ging preken antinomianisme? Oh, maar luister, het is toch allemaal verdiend door Christus, je bent toch in Christus, dus maakt niet uit hoe u leeft. Leef maar ruiken. Stel je voor als ik u zou gepreken. Het is toch de Satan en de zonde in de kerk houden. Het is aangrijpend. Als je verklaart de vijand, de wereld, de Satan, de zonde, een plek midden in de kerk geeft, een woonplaats. Doe je hand in zijn eigen boezem. Is dat onze grootste strijd niet? Dat wij Satan, zonde, wereld, een woonplekje in het eigen hart geven. Dan komt Nehemia. Weet je wat Nehemia doet? Tja, hij is niet zachtzinnig hoor. Ik wilde wel dat ik het mee had gemaakt. Hij bindt het tempelplein over. Hij gaat er naar een van die verblijven van die schatkamer. Hij gooit de deur op, heeft knechten bij zich. En hij geeft bevel. En wat gebeurt er? Ze pakken het huis, laten de meubeltjes. En ze vliegen allemaal door de lucht, kletterend over het tempelplein. Leg met die rommel. Zo treedt hij op. Hij laat al die meubels laat hij door de lucht heen zuizen over het tempelplein. Weg ermee. En hij jaagt Tobia, jaagt hij de tempel uit. Die had hier ook niet mogen komen. Want geen Moabiet en geen Ammoniet mocht in het huis des Heren komen. Daar lag de vloek op. Zo heeft hij het aangepakt. En dan heeft hij die kamers waar die Tobia woonde laten reinigen. Laten reinigen. En daarna heeft hij ze weer ingericht voor de dienst des Heren met die schatkamers. Zo trad hij op. Ja. Terwijl het is wel eens goed, ouders, om de bezem eens door je huis te halen. Mijn vrouw en ik weten dat wel. We zijn opgegroeid in Scheveningen, daaronder een predikant die we jaren hebben horen preken. En die zei vaak, zet de bezem eens in je hart en veeg het eens schoon. Kan geen kwaad doen als we de kerk eens even schoonvegen. Je eigen huisgezin. Je eigen hart. We geven zo gauw een plekje aan de wereld, de Satan, de zon. Moet eens kijken hoe Nehemia dat doet. Ik wil u drie dingen aanwijzen. Hij noemt eerst de zonde bij de naam. Die schatkamers die waren ontheiligd. En die goddeloze Tobia was te inkomen. Dat kan niet. Tweede had, wat hij gedaan had, toen heeft hij dat allemaal uitgegooid. Allemaal eruit gegooid. Dat is de eerste. Het tweede wat hij gedaan had, toen heeft hij het gereinigd. Hij heeft die kamers gereinigd. Gereinigd met het bloed der verzoening. En het derde wat hij gedaan heeft, hij heeft die kamers weer ingericht voor de diensten hier. Als u me vraagt, wat is de dagelijkse bekering? Hier heb je het. Beleid de zonde. Neem de bezem en vegen de zonde eruit. Ja. Het tweede wat we te doen hebben, gemeente, is de toevlucht te nemen met onze zonde tot het reinigende bloed van Christus. Ja. En het derde is, leren vragen naar de wegen des Heren. Ik zet mijn treden op je spoor. Opdat mijn voet niet uit zal glijden, wil mij verstruikelen bevrijden. Kijk, gemeente, dat is dagelijkse bekering. Ik zeg het ook tegen mezelf, dat zo'n dagelijkse praktijk een dagelijkse kost moet zijn. Ja. Heb je nou intussen in de gaten wat je hier hebt? Heb je het intussen in de gaten? Als ik nou de catechismus ernaast leg. Wat is nou de hoofdinhoud van de catechismus? Die drie stukken, weet je niet? Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat zijn drie stukken, die moet je bij elkaar houden. Die beleeft iemand bij elkaar. Dat zijn drie stukken die elke dag weer terugkomen. Ja. Kijk eens, Nehemia, die liet al die meubels eruit gooien. Ellende kennis. Je zonde beleiden. Je schuld beleiden. Hij liet die kamers reinigen. Leren de toevlucht nemen tot het bloed van Christus, de verlossing. Maar dan ook de kamers weer opnieuw inrichten voor de dienst, te heilig maken. Lieve gemeente, dat is dagelijkse praktijk bij u ook. We zijn er nog niet. Er is geen reden voor gerustheid. Oh jawel, je mag rusten in Christus. Je mag rusten in de vaderlijke liefde. Maar de strijd gaat verder. Dat is dagelijkse bekering. Schuld beleiden. Toevlucht nemen tot het bloed van Christus. En leren leven uit de levensvernieuwende bediening van de Heilige Geest. Ja. En weet je wat er ook bij hoort? Weer liefde tot de kerk. Want de levieten, heb ik u gepreekt, die hadden de stad ontvlucht. Want ja, er werden geen tienden opgebracht. Was geen levensonderhoud. Ze hadden op het platteland, hadden ze weer werk gezocht. En wat gaat Nehemia doen? Die tiende erin stellen. Hij stelt zelfs een commissie in van betrouwbare mannen. Ze worden bij naam genoemd. En die commissie van betrouwbare mannen moet er toezien op het nauw innen van de tiende en het uitgeven ervan. En zo komen die priesters en de levieten weer terug. Zie je? Kijk, we hebben het vorige keer gezegd. Wil het kerkelijk leven bloeien, gemeente, dan moet ook de portemonnee open. Hier werden tienden gegeven voor het onderhoud van de dienst des Heren. Ja. De kerk heeft ook haar financiën. En dat moet ook voor de kerk gegeven. En als dat niet meer kan, dan bloeit de kerk ook weg en dood. En ook voor deze dingen had Nehemia oog, dat is het eerste. Zorg voor het kerkelijke leven. Ja. Toch wel aangrijpend als je dat leest. Ja, ik heb eerst overwogen om een klein stukje van het hoofdstuk te doen. Mijn keuze is toch gevallen op die preek zoals ik dat vanavond doe. Had ik een klein stukje gedaan, was ik er hier nog even dieper op ingaan. Laat ik dat even mogen doen. Kijk, hier in het Oude Testament mogen geen Ammonieten en Moabieten in de tempel des Heren komen. Op dat volk ligt een vloek. Toen het volk Israël door de woestijn heen trok, hebben de Moabieten en de Ammonieten zich vijandig gedragen. Israël geen brood en geen water gegeven. U weet, de koning van Moab heeft zelfs Balak gehuurd om Israël te vloeken. Nou, daarom lag op die volken een vloek. Daarom mochten ze niet in de tempel komen. Niet deelnemen aan de eredienst. U begrijpt hoe scheef het hier is dat die Tobia in die tempel woonde. Weet je wat ook zo mooi is? Maar dat preek ik even terloops. Want anders wordt mijn preek te breedvoerig. Ik lees ook in de Bijbel van een Rut. Een Moabitische. Werd toch opgenomen in het volk des Heren. Weet je waarom? Straks als Christus komt. Heeft Christus de vloek overgenomen. En dan in het Nieuwe Testament dan waait het open. Ook uit Moab. Ook uit Ammon. Ook uit volken waar Oud Testament de vloek plicht. Dan wordt die middenmuur, dat afscheid, dus weggebroken. En als Christus straks komt, worden ze getrokken uit noord, oost, zuid en west. Grijp je? En waarom staat het dan hier in het Oude Testament dat Moab en Ammon niet in het tempel mogen, omdat de vloek erop lag? Steek je hand in zijn eigen boezem. Gemeente, dan wijs ik met de vinger niet meer. Dan steek ik mijn hand in eigen boezem en zeg: Heer, ik ben aan Moab en Ammon gelijk, ik heb ook de vloek verdiend. Wat een wonder dat Christus die vloek aan het kruis gedragen en weggenomen heeft. Ze mogen zelfs in het Nieuwe Testament gevloekt en vloekelingen komen in de tempel om God eeuwig te aanbidden. Mooi, hè? Maar dan neem niet weg dat we toch als kerk in het Nieuwe Testament de wacht moeten houden. Laat de wereld niet de kerk veroveren. Het volgende wat hier staat gaat over de Sabbat. Ja, de Sabbat werd ontheiligd. U weet, toen het volk in zijn ballingschap was, had het niet de eredienst in de tempel. Hoe onderscheidde dat Joodse volk zich daar in de ballingschap? Aan het houden van de Sabbat. En als u het Oude Testament nagaat, is juist wel de Sabbat voor Israël het teken dat Israël het volk des Heren is. Het houden van de Sabbat. Je komt dat wel bij Ezechiël tegen. Het teken. dat Israël het volk des Heren is en God de volk van Israël in het vieren van de Sabbat. Dat is nog veel meer in het Oude Testament dan in het Nieuwe. Ja. U weet, de Sabbat wordt gevierd omdat Israël uit Egypte verlost is. En door de verlossing uit Egypte tot het volk van God gemaakt is. Dat mag elke Sabbat gevierd worden. De verlossing uit Egypte. Wij zijn het volk des Heren. En God is onze volk, onze God. En op de Sabbat mochten ze alle slaafse arbeid laten rusten. Er is meer dan werk, uw gemeente. Er is meer dan werk. Alles laten rusten. En zich in de Heren verlustigen. Vreugden in de Heren als een vrij volk hem dienen. Nou, dat was de Sabbat. Een teken. Dat Israël het volk des Heren is. En die Sabbat werd veronachtzaamd. Ja, dat heb je. Dat heb je als je Tobia in de tempel laat wonen. Als er geen geld meer opgebracht wordt. En de eredienst niet meer kan doorgang vinden omdat er geen tiende wordt opgebracht. En al die levieten woonden elders en de tempel was verlaten. Dan op Sabbat ja, werd handel gedreven. Ik heb het u getekend. De boertjes uit het platteland kwamen met de ezeltjes en met de producten van het land de stad binnen en er werd handel gedreven. Er kwamen zelfs Tyriërs in de stad en die verkochten een vis. Nehemia ziet dat. En Nehemia drijft dat allemaal de stad uit. Hij geeft aan zijn jongens bevel om op Sabbat de poorten van de stad te bewaken. Vrijdagavond als de stad ondergaat en Jeruzalem komt in de schaduw, poorten dicht. Het eind van de Sabbat, poorten open. En dan kunnen ze met die ezeltjes, met een handelaar, niet meer de stad binnen. Maar ja, nou kun je wel als persoon de stad in en uit. Maar de poorten gingen wel dicht, maar er waren kleine poortjes voor de personen. Ze waren zo slim, er kwamen die boertjes, met alle producten, en dan zoeken ze een tentje op bij de poort van de stad, en ze dachten, als nou morgen Sabbat is, dan komen die mensen de stad uit, en dan gaan we hier toch de handel drijven. Want geld moet er verdiend worden. Zo zit dat er ingewoekerd. En Nehemia ziet dat allemaal. En het grijpt hem zo hevig aan. Ja, dat hij de levieten roept. En hij geeft de levieten wel. Jullie bewaken voortaan die poorten. En let op dat er geen handen gedreven worden. En hij jaagt die mensen die hun tentjes opgeslagen hebben. Om toch nog handen buiten de poorten te drijven. Jaagt die weg. En ze hebben jullie de les van de geschiedenis niet geleerd. Hoe vroeger het volk des Heren de Sabbat ontheiligd heeft. Gods toorn heeft opgewekt en Gods straffende hand. Jullie wekken weer de grimmigheid des Heren op. En de toorn des Heren. Heilig toch de Sabbat. En het gaat er niet om de Sabbat, gemeente. Maar het gaat om het principe. Om als het heilige volk des Heren. Heilig voor God te leven. Daar was de Sabbat het teken van. Schitterend, hè, dat hij dat aangrijpt. Ja, daar kun je heel wat dingen over zeggen als het over onze zondag gaat. Kijk, gemeente, wij rusten op de zondag niet om het rust op zichzelf. Wij houden geen zondag op dat heleboel dingen niet mogen. Dat is een wettische invulling van de Sabbat. Dat heeft eigenlijk geen waarde voor God. Maar ik zou vandaag op grond van deze gegevens hier uit Nehemia 13 een pleit willen voeren voor de zondagsrust. Ja. Laten wij ook de zondag toch mogen zien als een teken. Ja. We mogen 6 dagen werken. 6 dagen mogen vol zijn van werk voor het tijdelijke aardse leven. Tussen twee haakjes. Je werk voor je aardse tijdelijk leven mag je alleen uit het geloof doen. Mag je alleen uit de Heren doen. Anders doen we het nog verkeerd. Dan gaat het nog om een eigen werk. Alle werk moet toch gedaan worden in afhankelijkheid van de Heren, in het zoeken van de Heren. Maar goed, we mogen 6 dagen werken. De Heren zegt, 1 dag laat het nog rusten. Wat een zegen. Waarom moeten dan de winkels open? Waarom moet zo nodig allerlei activiteit op zonde gedaan? En wij als kerken, we zwijgen. We zeggen er niks meer tegen. Ja, hier hebben we dat in Rotterdam. Denk maar aan Alexander. Alexander is rustig op zondag open. Zoveel winkels gaan op zondag open. In Capelle bij de Koperiek. Daar is een polier, die is Rooms-Katholiek. Die is Rooms-Katholiek. Hij zegt tegen me, dominee, zegt hij, mijn winkel is zonder dicht. Kijk, daar hou ik van. Daar hou ik van. Dat vind ik schitterend. Waarom zouden we als christelijk pleit voeren voor de zondagsrust? 1 dag. 6 dagen hebben we druk voor ons daders. 1 dag. Calvijn zegt ergens, het is nu nog maar 1 dag. Straks op de nieuwe aarde 7 dagen. Nu nog maar eentje. Zouden we geen pleit voeren voor de zondagsrust? Heerlijk, als je al je slaas arbeid mag laten rusten. Is als gezin bij elkaar. Is van elkaar genieten. Samen naar de kerk en bezig zijn met de dingen des Heren. Elkaar eens opzoeken om te spreken over de dingen van Gods woord en van zijn koninkrijk. Zou niet schitterend zijn? Hier 1 dag bijzonder je verdiepen in het woord. Ik zeg wel eens gelukkig dat er nog een zondag is, anders gingen we 7 dagen werken. Gelukkig nog. Om 1 dag bijzonder bij de voederbak van Gods woord te komen. Gemeente, hebben we het zo nodig. Wees zuinig op je zondag. Wees er zuinig op. Er staat zo schitterend in de catechismus. Wat is de zondag? Rusten van je boze werken. En je verlustigen. Naastig opkomen om Gods woord te horen en ons verlustigen in zijn dienst. En waar is de zondag een teken van? Van de opstanding van Christus. En zondag heilige is dit mijn woordleven. Dat is afsterven van de oude mens. En leven uit de opstandingskracht van Christus. Laten we er zuinig op zijn. Ook in de gezin. En dan het laatste wat we hier tegenkomen. Dat zijn die gemengde huwelijken. Tja. Joodse mannen. Besneden mannen. Met vrouwen uit Asdod. Uit het Filistijnse Asdod. Uit Moab, uit Ammon. Tja. En ja, ik zei het al. Gemengde, die Joodse mannen lopen die heidense vrouwen na. Kijk, er kunnen meer gemengde huwelijken zijn. En eigenlijk moeten we er tegen waarschuwen. Maar als er dan een gemengd huwelijk is en iemand uit de kerk. Die kan verkeren met iemand uit de wereld en die uit de wereld gaat mee. Helemaal, dat is schitterend, dat is schitterend. Dan ben je dankbaar. Maar zo vaak is het andersom. En dan gaat de kerkenpartij achter de wereldse partij aan. En men verlaat samen de kerk. Zo gaat het vaak. Daarom moet je toch tegen gemengde huwelijken waarschuwen. Hier zie je het ook. Die kinderen uit de gemengde huwelijken spreken helemaal de taal van Gods woord niet meer. Ze spreken helemaal de taal van het Hebreeuws niet meer. Ze spreken de taal van de wereld. Dat krijg je toch. Tja. Gemeente, als we naar de jeugd luisteren, horen wij de jeugd nog de taal van de Bijbel spreken? Of spreekt de jeugd de taal van de wereld? Ja, dat ligt denk ik toch niet meer aan mijn ouderdom. Ik geloof er niks van hoor. Maar ik begrijp die taal van de wereld vaak niet. Ja, als ze dan iets leuks vinden is het cool. Ja, cool. Ja. En meer van die dingen. Ja, volgens mij is dat taal van de wereld. Maar met deze uitdrukking valt nog mee. Maar laten we nou eerlijk zijn dat we zo gauw de taal van de wereld overnemen. En dat grijpt de hemel zo vreselijk aan. Waarom de taal van de schriften van de Bijbel niet meer? Ja. Toen ik dat thuis voorbereidde, vlak voordat ik naar de kerk ging, pakte ik nog even een boekje uit mijn boekenkast. Dat ging ook over Nehemia 13. Zomaar even heb ik dat vlug ingekeken. En die dominee schreef daar, wat is de taal van de Bijbel? Hij zegt, het gaat om het geestelijke ABC. Ja, we lachen er even om als ik een bepaalde woorden noem die onze jeugd overneemt van deze wereld. Maar ik vind het niet onschuldig, hè? Want het is de taal van de wereld. Zo spreekt een christen niet. Een christen gebruikt het ABC van de Bijbel. En weet je wat die dominee in het boekje schreef? Dat is het A van de aanbidding. Dat is de B van de belijdenis. En dat is C van Christus. Spreken we die taal nog? Gelukkig zie ik nog een paar jongeren zitten. Nou, die jongeren die hier in de kerk zitten, dat zijn echt fijne jongeren. Tja. En daar heb ik eigenlijk wel een beetje respect voor de jongeren die nou in de kerk zitten. Spreek jullie de taal van het ABC? Aanbidding van de Heer. Kennen wij de taal van de belijdenis nog? We zijn toch gereformeerde kerkmensen, of niet? Je houdt toch van de gereformeerde belijdenis? Spreken wij de taal van Christus nog? En als hij dan ziet dat die jongens, die kinderen uit de gemeente, nu met de taal van die wereld spreken, dan wordt hij zo boos. Ja, dat is echt oosters. Hè? Ja, dat is echt, wij zijn dan een beetje bezadigd. Maar die schiet de hartstocht eruit. Hij wordt zelfs fantastisch. Hij slaat ze in het gezicht, hij trekt ze de haren uit het hoofd. Zo boos is hij op ze. Tja. Vanwege die gemengde huwelijk en de opvoeding van die kinderen. En hij wekt ze op om toch de Heere te zoeken. En weet je wat we zelfs tegenkomen? Weer die hoge priester Eliasib. Een klein kind van hem is een kleindochter. Ja, een kleindochter. Nee, een kleinzoon, Die is getrouwd met een dochter van Sanballat. Ook een vijand van het volk. Maar een kleinzoon van hem is een schoonzoon geworden, staat er, van die Sanballat. Zie je wat een aangrijpende dingen? En zo zie je toch ook iets van de reformatie, van de Nehemia. Tweede gedachte. Ik ga het samenvatten, dat vind ik het mooiste. Zoals hij die Tobia die tempel uitgooide. Zonde beleiden. Reiniging zoeken van het bloed van Christus. Maar ook het heilig voornemen naar Gods geboden te wandelen. Ja. Heer roept ons op tot de dagelijkse bekering. En Nehemia doet dat hier. En dan nog het laatste. Ja, ik heb gemerkt toen ik dat hoofdstuk voorlas dat u dat opgevallen is. Nehemia bidt tot drie keer toe. Het gaat in het hoofdstuk om drie zaken. De zaak van de tempeldienst, de zaak van de Sabbat en de zaak van die gemengde huwelijken. En alle drie die zaken eindigen met een gebed van Nehemia. Als Nehemia al die zonden ziet en hij gaat reformeren, hij roept op tot bekering. Elke keer bidt hij. Vergun me de uitdrukking, maar het is een soort schietgebed. Zo noemen wij dat. Zonder dat je direct een gebedshouding aanneemt. Een gebed wat zo uit het hart opstijgt tot de levende God. Ik heb vroeger in mijn jeugd wel eens horen zeggen, er wordt meer met de pet opgebeden dan zonder de pet op. Je weet, vroeger liepen die ouderwetse mensen altijd met een pet op, hè. En als dan gebeden werd, dan werd die pet netjes afgedaan en die drukte men zo voor het gezicht. En zo ging men bidden, zo ging dat vroeger. Maar er wordt meer gebeden met de pet op dan zonder de pet. Dat zijn die schietgebeden, die gebed die zo opzendt, zo midden onder je werk tot de Heer. Nou, zo hier met Nehemia. Nehemia is een man van gebed, gemeente. Want niet dat hij boven dat volk staat, hij ijvert voor de dienst des Heren. Hij ijvert voor de waarachtige bekering. Hij voelt zich meeschuldig. Mag ik die drie gebeden even opnoemen? Eerst aan het slot van die zaken voor de tempeldienst. Daar bidt hij vers 14. Gedenk mij, neem je God. Delg mijn weldadigheid niet uit, die ik aan het huis van mijn God en aan zijn wachten gedaan heb. Hij durft eerlijk voor Gods aangezicht te zeggen, Heren, ik heb voor uw huis en voor uw wachten, dat betekent voor uw instellingen geijverd. Hij noemt dat weldadigheden, dat betekent verbondsliefde. Hij mag leven uit de genade van Gods verbond. En hij mag leven in overeenstemming met Gods verbond. En daarom is hij voor Gods huis en voor Gods instelling geijverd. Hij zegt, Heren, ik leg het voor u neer, dat heb ik mogen doen. Wilt u aan mij gedenken ten goede? Gedenk mij, neem God, in deze. Ja. Dat is eigenlijk de gedachte van wat we in het Nieuwe Testament ook wel tegenkomen. Dat God onze goede werken wil belonen. En hij legt alles wat hij voor het huis des Heren gedaan hebt, legt hij voor de Heren neer. Gedenk mij. Tja. Wilt u er alstublieft op neerzien? En wilt u het opnemen in uw ontferming? En zou hij mij willen belonen. Sommigen hebben het heel moeilijk met deze vers. Alsof Nehemia trots is op wat hij gedaan heeft. En daarom recht heeft op beloning. Wel nee, zo bedoelt hij het niet. Luister maar. Hij vraagt, gedenk mijne. Wilt u alstublieft aan mij denken. En in alles wat ik gedaan heb, het zijn weldadigheden, vruchten van uw verbond. Hij schrijft het op Gods rekening. Wilt u mij gedenken? Hij smeekt dat God aan hem denkt in zijn genade. Mooi. Dat hij helemaal geen sprake is van hoogmoed of zo, dat hij pocht op zijn goede werken, blijkt uit het tweede gebed. Na dat verhaal over die sabbatten, dan lees ik daar in vers 22, gedenk mijne, ook in deze, mijn God, en verschoon mij. Nou, de veelheid die me goed is, hoor je hoe mooi dat is, verschoon mij. Hij bidt om genade, hij bidt om verzoening, hij bidt om ontferming. Zie je wel? En als je terugdenkt aan het eerste bod, alles wat hij van God gedaan heeft, hij erkent dat het genade was. Uit genade gedaan. Maar denk er alsjeblieft aan. Neem me op in uw gedachten. En de diepe ondertoon is smeken om genade. Hij zegt, verschoon mij toch. Denk aan mij in ontferming. Mooi. Zo buigt Nehemia onder dat volk. Hij kent zijn eigen hart. Hij kent zijn eigen afwijking. En zijn eigen zwakheden. Gedenk mij in uw ontferming, in uw verzoenende liefde. En dan tenslotte, na dat verhaal over die gemengde huwelijken, en daar eindigt heel zijn boek mee. Gedenk mij, mijn God, ten goede. Mooi. Maar alles wat ik van hem u gepreekt heb, alles wat we gehoord hebben, ik zou bijna geneigd om te zeggen, wat een man, hè. Wat heeft hij voor de dienst des Heeren geëindigd? Het volk is al tot bekering teruggeroepen. Maar als dan Nehemia met zo'n God alleen is, dan buigt hij er onder God. En gemeente, dan kan ik niet anders zeggen, ik proef het uit dat gebed, dan is Nehemia een totale zonde. En dan kan hij ook niet verder komen dan, denk aan mij. Gedenk mijne, ten goede. Kijk gemeente, dat vind ik nou mooi. Dat is dan bijbels. Zie je? Het is goed om voor de dienst des Heeren te ijveren. Het is goed om het voor de Heer en zijn dienst op te nemen. Het is allemaal goed. We zien het hier bij Nehemia, hoe dat gaat. Hard nodig. Toen ik vandaag hiermee bezig was, heb ik me beschuldigd. Dan denk ik, ik ben veel te slap, Heer, voor mezelf. Dat voorop, hoor. Daar zou ik 100 keer voorop willen zetten. 100 keer. En dan de 101ste keer zeg ik, ben veel te slap voor de gemeente. Zou iets meer moeten hebben van Nehemia. Misschien zou het in de kerken beter gaan. Gemeente is nodig, het is hard nodig. Dagelijkse bekering. Elkaar terugroepen tot God en zijn dienst. Maar we gaan ons er niet op verheffen. Als we dan eindigen, dan eindigen als Nehemia. Als een zondaar onder God. En dan zeggen we, Heere, wilt u ook aan mij denken? Denk aan mij toch, in genade, om uw goedheid eer te geven. Mag ik begrepen zijn in uw goddelijke gedachten ten goede. Wie bad het ook weer? De moordenaar aan het kruis. Gemeente, jongens en meisjes, vaders en moeders, als u vanavond naar bed gaat, hier buig je knieën. Ik hoop dat je niet verder komt. En straks aan het eind van het leven, denk aan mij, toch in genade. Tja. Weet je wat ik dat vanavond zou willen noemen? De hoogste stand in je geestelijke leven. Want weet je wat ik daarin hoor, gemeente? En dan ga ik stoppen, hoor. Weet je wat ik daarin hoor? 2 dingen. Een ootmoedig mens. Een ootmoedig mens. die niet verder kan komen en zegt, Heer, wie ben ik als een zonde? Verschoon mij toch. Denk toch aan mij. Mag ik begrepen zijn in uw goddelijke gedachte van eeuwige vrede. Ootmoed. Maar in de tweede plaats lees ik pure zekerheid. Hij twijfelt er niet aan dat God aan hem zal gedenken op grond van Gods eigen belofte. Dat is nou geloof, gemeente. Geloof is de toevlucht nemen. Denk aan mij. En geloof is gelijk zekerheid. Omdat je God aangrijpt in zijn vaste genade in Christus. Zullen we doen vanavond, lieve mensen, zullen we doen, meisjes, niet verder komen dan. Denk aan mij ten goede. Hij zal aan u denken, om Christus wil. Amen. Wij gaan het samen bidden. Psalm 25, de versen 3 en 4. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. 3 en 4 van Psalm 25. Dank u wel, heren, dat we ook naar dit laatste hoofdstuk mochten luisteren. En toch ook wel dank dat daarmee het hoofdstuk afsluit, dat boek afsluit. Noodzaak van de dagelijkse bekering. Dat niemand van ons denkt, nou, ik ben er wel, ik ben wel gearriveerd. De dagelijkse bekering, de dagelijkse strijd. Strijd tussen vlees en geest. En dat meer en meer die oude mens mag sterven en de nieuwe mag opstaan tot even nu. En dan gaan we uitzien naar de dag dat u wederkomt. En dan zal het gebed blijven dat Nehemia dat deed. Gedenk mijn God, ten goede. Hier is hartelijke ootmoedige blijdenis en tegelijk mijn God, u zal ik loven, omdat gij het hebt gedaan. Dank voor deze prediking, dat we mee mogen nemen hier, tot onderwijs. Heren, geef ons uw genade, om te volharden, tot het einde toe. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Heren, dank voor dit woord. We gaan naar huis. Mogen we de volgende keer weer samenkomen. Neem ons allemaal voor uw rekening. En mogen we zonder elkaar in de kerk rondom uw woord weer ontmoeten. Wij vragen u dat uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan weer zingen uit Psalm 97. Over 14 dagen. Dan ben ik met mevrouw een paar dagen uit. Dat is, ben ik even weg. Even een klein beetje tot rust komen. In die week valt een bijbellezing en ook een dienst in Veenendaal, die vervallen dus. Dus de dienst over 14 dagen van de bijbellezing vervalt. Die donderdag zou ik dan in Veenendaal preken. Dat heb ik dan verzet naar morgenavond. Morgenavond hoop je dan een dienst in Veenendaal te houden. Bij levende welzijn dus weer de keer daarop. Dat is in de loop van de maand juni. U zult misschien afvragen, wat gaan we dan doen? De kerkraad had het ook even over. Mijn gedachten circuleren op het ogenblik rondom het boek, de brief van Paulus aan de Romeinen. Ik denk dat ik daaraan ga beginnen. Misschien, ik weet nog niet helemaal zeker, dus als ik iets anders doe, moet u me dan niet kwalijk nemen, maar ik denk er wel aan. Zou dat u toestemming hebben, of zegt u liever wat anders? Mag u dat rustig aan me vragen? Maar daar gaan we de gedachten uit. Ik heb daar nooit helemaal over gepreekt, de brief aan de Romeinen. Misschien doen we dat. Heb u een andere suggestie, daar sta ik heel graag voor open. Dan hoor ik het wel van u. We gaan nu zingen. We zingen Psalm 97, het zesde vers. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer. 97 vers 6. aan de huis, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.